Ja, jeetje, we worden een soort van overspoeld met informatie. En een heel groot deel daarvan is echt heel slecht. En een klein deel daarvan is goed. Dus voor je maar aankomen, dan ben jij dus eigenlijk als merk of als mens ben jij super belangrijk om daar dus sturing aan te geven.
Welkom bij de podcast van Creative Café. Creative Café is een platform voor en door creatieve professionals.
Ik wil het toch even hebben over iets anders eerst, Richard.
Vertel, waar wil je het over hebben,
duur. Kom maar op.
Vandaag zitten we op een andere locatie.
Oh ja.
Ja, dat wil je niet, hè?
Niet in mijn woonkamer?
Nee.
Want de luisteraars weten dat we iedere keer weer in mijn woonkamer zitten.
Of woon jij hier? Dat is de vraag.
Ja, dat mag ook. Dat mag ook. Nu gaat iedereen afvragen, waar zitten we dan eigenlijk? Waar hebben deze mensen het over?
We zitten vandaag bij Spoor 5. Dit is een project van District 13. Sorry. Dat is van Casper, Jongejan en Richard. Ja, Bor.
Dat ben ik.
Kan je iets meer vertellen?
Vertellen over wat? Over deze plek?
Yes.
Ja, nou, dit is een wachtruimte van de NS.
Nee.
Ja, dat is het zeker.
Zo ziet het er niet uit.
Nee, ja, nou, daar zijn de stoelen. Daar kan je wachten. Je komt binnen, je wacht en je kan weer weg. En terwijl je wacht, kan je een beetje kunst snuiven en naar een kunstenaar kijken. En that's it. Het is een wachtruimte, maar dan mooier.
Ja, maar je gaat toch ook veel meer dingen hier organiseren en zo?
Ja, ja, maar het is nog steeds een wachtruimte.
Je moet wel een beetje verkopen.
En terwijl je wacht, kan je kijken naar hoe drie mensen podcasten. Ja, grappig.
Mooi.
Ja, precies. Nou ja, we hebben hier workshops en we hebben hier lezingen en dat soort dingen. Maar ja, het is een luxe wachtruimte met kunst en dingetjes. Dus leuk je hier te hebben, midden op het station. Je hoort ook buiten de treinen. Zometeen gaan we een paar horen denderen.
Nice.
Denk het niet.
Geeft een mooi effect.
Kevin doet wat sound effects van een trein, dan voelt het alsof we op een station zitten.
Doet hij best wel.
Ja, precies.
Wij zitten hier vandaag samen met de nieuwe gast. We hebben vandaag Maarten van Enkhuizen. Maarten is creative lead en senior brand designer. Maarten, zou je ons kunnen vertellen wie je bent? Want ik kan dat natuurlijk wel doen, maar misschien kan je dat veel beter.
Maar ik denk dat ik dat wel kan. Je zei het net al wel een beetje. Hè. Ik ben creative lead bij Bluefield Agency. En ik ben daar een beetje terechtgekomen vanuit mijn rol als digital designer. Daarvoor HKU gedaan. Dus best wel breed natuurlijk ook conceptueel onderlegd. Veel print ook gedaan. Dus eigenlijk alles. Dat is ook een beetje hoe ik graag werk voor klanten aanpak. Heel holistisch. Dus gewoon echt zorgen dat je een bepaalde doelstelling die een klant heeft, bijvoorbeeld kan oplossen. Doordat je echt goed begrijpt wat ze nodig hebben. En dat is soms gaat ook verder dan de vraag die ze wellicht soms stellen. Dus dat vind ik heel interessant. Een stukje persoonlijk, ik woon in Almere. Twee kindjes, een vrouw, hartstikke gezellig. En dus dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar ik ben wel veel met mijn werk bezig. En AI is ook iets wat om de hoek is komen kijken de afgelopen anderhalf jaar, zeg maar. Dus dat is ook iets waar ik veel affiniteit mee heb ontwikkeld. Veel mee heb gestoeid en mee heb gespeeld. En daar ben ik ook veel over gaan praten met mensen. Workshops gaan doen, masterclasses. Dus dat is ook wel een beetje een soort van indirecte manier waarop ik hier dan weer terecht ben gekomen.
En waarom als soort van creatief die creëert uit zijn hoofd, ben je overgestapt? Ben je... De meeste mensen zeggen dan, weg van die AI en dat gaat alles wegnemen.
Nee, er is heel veel. Er is natuurlijk ook wel angst en ik snap die angst ergens ook wel. Ik ben me ook wel bewust van, zeg maar, dingen die wel spannend zijn aan dat hele verhaal. Maar ja, het is eigenlijk voortgekomen uit, ik denk dat halverwege 2022 is geweest. Dat toen de eerste versie van Midjourney gewoon publiekelijk te testen was. Toen dacht ik, ik ben altijd wel heel erg bezig met van wat is er voor nieuws gaande in de creatieve wereld. En een beetje praten, typen met een chatbot en dan een plaatje krijgen. Dat was echt super weird natuurlijk. Ik hoor een trein nu. Ja.
De trein.
Daar ben ik meteen toen ingedoken. Het was helemaal nog geen goed beeld. Ik merkte al wel dat het direct al een soort van verbeelding op gang bracht. En dat ik daardoor ook weer geïnspireerd werd om bepaalde dingen met typografie te gaan doen. En dus daar komt het bij mij meer vandaan. Dat ik gewoon heel erg interessant vind. Ja, om te kijken van wat is er allemaal, mogelijk met AI. En dat is eigenlijk best wel heel snel gegaan. Want ik denk dat een paar maanden later kon je eigenlijk gewoon bruikbaar artwork maken. Ja, dus dat en ja, nu natuurlijk binnenkort gewoon cinematische filmpjes van een minuut lang. Dus ja, het is wel
de inspiratie
echt,
eigenlijk dat voeden om er eigenlijk meer.
Precies, maar het is ja, ik ben me wel heel erg van bewust. Mijn grootste conclusie, moet ik misschien niet nu al weggeven, maar misschien ook nu wel, is eigenlijk dat in mijn beleving zijn mensen juist super belangrijk. Zullen dat denk ik ook altijd wel blijven. Alleen dan moet je gewoon heel slim omgaan met van hoe kan je die AI dan voor je laten werken? En hoe kan het soms ook dingen oplossen die je anders niet had kunnen oplossen. Dus dat is meer eigenlijk de onderbouwing vanuit mij.
Niet bang zijn voor de technologie, maar het soort van omarmen en kijken hoe het je leven kan beteren en makkelijker kan maken.
Ik zal even teruggaan naar hoe Maarten bij ons in beeld gekomen is wat AI betreft eigenlijk. Ik ken Maarten al 6 jaar volgens mij.
Ja, zoiets. Hè?
Wij zijn allebei vrijwilliger geweest, ik nog steeds, bij het BNO de platformavonden. Afgelopen september ben jij bij ons bij een editie geweest die specifiek over AI ging. En de aanleiding daarvoor was dat jij een heel project, een designproject aangepakt hebt met AI.
Klopt.
En die volledig gevormd hebt. Zou je daar iets meer over willen vertellen? En kan jij, zodra je dus alles, want dat is natuurlijk alweer een jaar geleden dat je dat project helemaal gevormd hebt.
Maar ik heb er vorige week of 2 weken geleden heb ik er nog een uitgebreide presentatie over gedaan. Hoor. Dus het zit nog wel redelijk goed in mijn systeem.
Nee, maar ik snap wel, want de luisteraars hebben natuurlijk niet jouw project gezien.
Nee.
Dat kunnen ze daar ook wel gaan bekijken als wij dat even gaan delen.
Ja, precies.
Maar kan je er iets over vertellen? En kan je zeggen wat er in een jaar veranderd is met deze inzichten?
Ja, zeker. Ja, ik denk dat de reden waarom we... laten we het zo zeggen. Wij waren natuurlijk een beetje aan het stoeien met de AI. En dan heb je gewoon... op een gegeven moment leuke plaatjes. En om je heen heb je wel constant een vibe van mensen die zeggen, oh jee, worden we straks vervangen? Zijn we straks nog wel creative? Kunnen we ons werk allemaal nog wel doen? En dat gevoel had ik natuurlijk ook een beetje. Best wel overwhelmed door wat er allemaal kon en hoe snel dat allemaal ging in die technologie. Dus toen dachten we van ja, kijk, we gaan binnenkort ook gewoon klantvragen krijgen over AI. En klanten die zeggen, oh, kan je dat plaatje niet even met AI maken? En als ik dan voor mijn gevoel niet met een goed antwoord kon komen van zo makkelijk is het niet. Of het is inderdaad heel makkelijk en je hebt helemaal niet meer nodig. Dat had ook een uitkomst kunnen zijn. Dat wilde ik wel weten. Dus toen hebben we op een gegeven moment met elkaar besloten. Ook samen met de CEO van Bluefield, waar ik werk. Er moet gewoon echt een soort van testcase gaan komen. En dat moet eigenlijk gewoon aangepakt worden als een zo echt mogelijk project, zeg maar. Wij hebben bij Bluefield hebben we ook allemaal mensen van data en analytics en development en whatever zitten. Dus we hadden zoiets van, ja, we moeten natuurlijk een beetje kijken van hoe kunnen we daar... we kunnen niet al die stappen echt doorlopen, want je kan niet echt mensen gaan interviewen voor een product wat helemaal nooit misschien wel gaat bestaan. Ja. Maar we wilden het zo echt mogelijk aanvliegen. Dus toen hebben we op een gegeven moment de opdracht gekregen, maak een outdoor schoenenmerk gericht op vrouwen. Dat is natuurlijk eerst ons onderzoek gedaan naar wat er allemaal in die wereld is. En dat bleek best wel een groene, bruine, beige wereld toch wel te zijn. Met een klein uitstapje hier en daar. Ik zit nu ook naar allemaal mooie schoenen hier in de ruimte te kijken. Dus dat was niet wat ik daar toen zag. En daardoor hadden we ook zoiets van, ja, dat kan volgens mij wel anders. En die eerste testjes die we toen al gingen doen met Midjourney waren heel kleurrijk. Heel veel flora en fauna en wilde en felle kleuren en gave patronen. Dat begon eigenlijk al heel snel te ontstaan. Nou ja, en toen hebben we op een gegeven moment gezegd van ja, we willen het wel natuurlijk echt goed onderzoeken. Dus we willen een beetje kijken, kunnen we doelgroeponderzoek doen met ChatGPT bijvoorbeeld? Kunnen we een merknaam samen met AI, met ChatGPT ontwikkelen? Hoe ga je met je concurrentie onderzoeken om? Wat je toch vaak wel een beetje doet als je zo'n nieuwe merk op de markt wil gaan zetten. Dat waren allemaal testjes die we zijn gaan doen. En dat klinkt dan alsof het super simpel was. Maar je krijgt zo'n information overload. En af en toe krijg je helemaal niet wat je zoekt. En af en toe is het supergoed wat je allemaal krijgt. Hè? Je merknamen, als je om 1000 merknamen vraagt, krijg je gewoon 1000 merknamen. Maar ja, dan is het natuurlijk wel weer, dat bleek de conclusie toen een beetje te zijn, van ja, jeetje, we worden een soort van overspoeld met informatie. En een heel groot deel daarvan is echt heel slecht. En een klein deel daarvan is goed. Dus dan voel je maar aankomen, dan ben jij dus eigenlijk als merk of als mens, ben jij super belangrijk om daar dus sturing aan te geven. Dus we hadden wel zoiets van ja, en we hadden ook wel het gevoel van als wij onze CEO, niet vervelend bedoeld Barbara, maar als wij de CEO zelf zeg maar die plaatjes en dat onderzoek hadden laten doen, dan is het ook weer, als je niet een merkstratege of niet een designer bent, kijk je daar dus ook al heel anders naar. Dus dat is eigenlijk een beetje een soort van die uitkomsten, die kwamen er steeds meer achter. En we kwamen er ook achter wat absoluut niet lekker lukte. Toen waren er nog heel veel dingen dat je 7 vingers en 2 rijen tanden kreeg. En allemaal hele gekke dingen natuurlijk. Dus je moest ook
ik
nog
zei
wel...
het ook altijd als testen. Als je wilt weten of AI goed werkt, ja. Doe maar handen en spaghetti samen googlen. En precies, wanneer ja. dat lukt, dan, ja, ja, ja. dan stap ik over.
Ja, over spaghetti gesproken. Heb je dat filmpje gezien van Will Smith die dan spaghetti eet. En dat morft echt helemaal in elkaar over. Joh. Dat, maar goed, dat is een beetje de basis van het project. En uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen doordat we een beetje grip kregen op van welk stukje van het proces, wat we eigenlijk normaal gesproken natuurlijk helemaal zonder AI deden, kunnen we nou wel laten doen en welk stukje kunnen we nou niet laten doen door AI. Daardoor hebben we veel meer grip gekregen op, we hebben best wel een tof merk neergezet, Nimble. De schoenen zijn er nog steeds niet echt, maar het is wel gewoon een hele toffe testcase geweest. En dat heeft ons heel veel inzichten gegeven, waardoor we daarna ook wel met veel meer zelfvertrouwen ook met klanten daarover konden praten en ook adviezen konden geven over van ja, let wel hierop. Hè. Denk aan rechten, denk aan allerlei zaken eromheen. En vooral de rabbit hole, vind ik, van AI. Dat je kan nogal snel verdwaald raken in al die plaatjes die je maakt. En dus dat in een nutshell, zeg maar.
In een nutshell, ja, precies. Weet je waarom AI niet goed omgaat met handen?
Vertel.
Omdat als wij plaatjes op internet gooien, omschrijven we wat er in het plaatje gebeurt, maar we omschrijven niet heel specifiek wat erin is. Dus als iemand een paraplu vasthoudt in een plaatje, dan zeggen wij, dat is iemand die een paraplu vasthoudt. Ja. Maar we zeggen niet, de vingers zijn om de stam van de paraplu en houdt het zo vast. En omdat wij het niet zo omschrijven, weet AI dus niet wat hij moet doen met die vingers en die handen.
Dat is weird, hè? Ja. Ja, en ik begreep ook dat het ook nog een beetje te maken heeft met je gezicht is natuurlijk. Je hebt heel veel frontale profiel. Je hebt allerlei aangezichten maar die handen, die hebben zo'n rare verkorting natuurlijk door de manier waarop ze dan in verschillende foto's worden gefotografeerd. Dat ook niet meehelpt met het trainen van een model, zeg maar. Ja. Nou, gaat het wel een stuk beter al, hoor.
Het gaat zeker beter. Ja. Want wij geven hem steeds input van ja, nee. En hoe meer wij ja zeggen, hoe meer hij begrijpt wat die handen moeten doen. Dus ja, we zijn dat beestje meer aan het voeden.
Ja, ik heb nog steeds ruzie met dat ding.
Want je vertikt het waarschijnlijk.
Nee. Ik probeer het al. Maar ik geef zoveel input. En dan zeg ik op een gegeven moment, nee, het moet wat tekenachtiger of kleurrijker. En dan krijg ik in één keer bijna zwart-wit beeld. En dan denk je, dit klopt even
ja,
niet.
Het sturen is af en toe nog wel.
Ja, maar prompten begint ook echt een specialisme te worden. Ja. Van mensen die heel goed kunnen prompten of niet goed kunnen prompten.
Prompt engineers, hè. Die,
klopt. Ja. Het begint een stukje complex te worden.
Ik heb nog steeds niet in mijn functie titel staan, hoor. Prompt engineer. Gewoon AI enthusiast.
Nou, want dan kom ik wel bij mijn volgende vraag. Hoeveel zet je het nu in?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk stiekem dat wij op zich in elk project dat we wel AI inzetten. Maar dat zit hem dan veel meer in het stukje van tekstverwerking, dataverwerking. We doen natuurlijk ook heel veel met data bij Bluefield. Dus het is ook een stuk wat helemaal niet per se creatief is. Het is ook gewoon een heel praktisch stuk. Dus daar zijn we ook steeds meer, ook in onze eigen tooling zijn we het aan het implementeren. Voor creatieve projecten is het vooral bij dat voortraject, hè, de merkstrategie, concepten formuleren bijvoorbeeld. Maar ook gewoon het verwerken van informatie van een gesprek met een klant. En dan superveel informatie. En ja, voorheen was je daar gewoon een dag mee bezig of een halve dag mee bezig om al die informatie dan tot een soort van helder, overzichtelijk verhaal voor jezelf weer te krijgen. Dat gaat nu gewoon in minuten, zeg maar, door even een aantal keer op een slimme manier dat te voeden aan zo'n AI.
Doe je dat dan in een gesloten systeem of doe je het gewoon in de openbare AI? Ja, ben je dan niet bang dat het data...
In de betaalde versie van ChatGPT, maar wel heel, heel bewust, absoluut geen bedrijfsnamen, dus we vignieren eigenlijk alles wat...
Dus je bent wel heel bewust inderdaad bezig met wat je erin stopt. Niet gewoon meteen klakkeloos alles erin gooien.
Nee, want hou ook rekening, ook voor alle luisteraars thuis, dat alles wat je in zo'n AI stopt, dat wordt natuurlijk gebruikt om zo'n model mee te trainen, maar het is technisch gezien is het ook gewoon out there, zeg maar. Dus als jij denkt van nee, ik wil die offerte van die klant, wil ik nog even netter hebben of even anders formuleren en je gooit alles in, inclusief al je bank- en betaalgegevens en dat soort zaken, of van een klant, dan is dat wel echt een groot risico. Dus doe dat niet.
En waar trek je die grens? Is dat dan bepaald betaalgegevens, klantnamen? Ja, wat voed je wel, wat voed je niet?
Ik hou het wel vrij neutraal. Kijk, soms leg je wel uit wat een klant bijvoorbeeld doet. Waardoor je wel, zonder dat je daar een naam aan hangt. Dan snapt op zich, zou een AI dan wel moeten kunnen begrijpen van, hier is het voor. Maar goed, het is inderdaad wel een soort van... ik denk dat we allemaal nog steeds heel erg in zoekende zijn. Ik heb niet een soort heel strikt protocol inmiddels. Echt op het creatieve vlak, denk ik ook wel dat we het wel steeds vaker inzetten. Bijvoorbeeld een tijdje terug hebben we een dranklabel ontwikkeld voor een klant van ons, een relatie van ons. En die maakt zelfs zijn eigen eau de vie. Dus daar is een heel tof etiket voor ontwikkeld. En ik heb voor een stichting onlangs, is nog niet gereleased, dus ik mag geen namen noemen. Maar was wel heel gaaf. Daar kwamen we een beetje op uit dat een beetje een soort schilderachtig moest zijn. Een beetje impressionistisch, schilderachtig. Ik kan dat niet. Niemand op mijn studio die heeft dat even zomaar even in de vingers. En vroeger moest je dan natuurlijk ook echt
een
illustrator gaan zoeken. Ja. Daar heb ik ook wisselende ervaringen mee. Soms heb je een heel goed werk. Soms is dan uiteindelijk dat resultaat toch suboptimaal. En het kost heel veel geld.
En ben je dan ergens dan wel de keuze aan het maken om die baan dus en dat geld niet te spenderen aan een mens?
Dat is het op zich niet. Alleen ik wist eigenlijk al van dit is een stichting met in dit geval een klein budget. We hebben echt klanten van heel groot tot heel klein eigenlijk. Maar we vinden het wel belangrijk om af en toe ook echt stichtingen te kunnen ondersteunen. Maar ja, dan moet je wel echt anders omgaan met dat budget, zeg maar. Dus dat dan kan dat eigenlijk. En tenminste, dat was waarschijnlijk op een andere manier niet zo gegaan.
Nee, iemand zwaaide. Ik zie Duwtje heel confused naar me kijken. Dat gebeurt de hele dag door. Mensen zwaaien die me kennen. Lang.
Richard is wereldberoemd in Almere.
Ja, precies. We zitten hier ook wel een klein beetje in de etalage natuurlijk.
Ja, precies. Dus niet schrikken als ik af en toe zwaai. Nee, dat gebeurt er buiten.
Dan ga ik niet meer de hele tijd omkijken. Dat is goed. even denken, waar hadden we het over?
Het creatieve, als je het gaat gebruiken, stichtingen wil je wel eens helpen, de kleine mensen. Dus eigenlijk is de keus van de portemonnee bepaald.
Ja, en ik denk ook niet eens dat het... Ik wil ook niet zeggen van... We willen doelbewust proberen om zoveel mogelijk kosten te besparen door AI in te zetten op creatief vlak. Ik weet ook wel dat het af en toe juist heel waardevol is om iets heel unieks te maken met een hele goede illustrator of met een hele goede andere beeldmaker erbij. In dit geval was het wel echt een soort van cadeautje eigenlijk die we kregen. De klant had een soort plaatje, een soort heel klein plaatje, denk van Google af of iets in die geest van wat ze interessant vond en wat ze mooi vond. En dat was op zich weer een goede basis om mee te gaan itereren met in dit geval Midjourney. En dan moet je best wel een proces door. Want dan de eerste dingen die je krijgt zijn echt super kazig en super... Dat je denkt, oké, leuk. Maar uiteindelijk dan ontstaat er iets. En dan denk je, ja, dit is vet. En dus dat is het ook heel erg met AI. Het is een soort iteratief proces waarin je heel erg... op zoek bent, geïnspireerd raakt. Daardoor ook eigenlijk weer, tenminste als creator, heb ik heel erg het gevoel dat juist het fijne er is voor mij. Dus ik heb eigenlijk in dat hele proces... En je kan een illustrator brieven en dan moet je gewoon weer reageren op wat eruit komt. En nu ben je eigenlijk constant aan de knoppen.
Ja,
en dat is dus bijvoorbeeld heel concreet iets wat we echt letterlijk afgelopen weken nog hebben ontwikkeld.
En nog steeds gaan we om door dat de human aspect dan nog steeds nog heel erg belangrijk is. Om dus inderdaad de iteratie te doen. Om te zeggen, ja, dit wel, dit niet. Want iemand die dat niet weet, die kan bij de eerste wat Midjourney uitpompt en zeggen, ja, dit is prima.
Zeker,
misschien is dat dan helemaal niet.
Ja, dat zie ik ook heel veel gebeuren. In mijn omgeving zie ik natuurlijk heel veel mensen die gewoon op social media ook plaatjes plaatsen. En dan weet je gewoon van, dat is gewoon...
De eerste
prompt. Die heeft iets ingetypt en wat gaaf. Nou, het staat precies op wat ik wil hebben. En wat een mooie kleur ook nog. En kijk, dan heb je dat mooie plaatje. En dat is ook niet altijd een mooi plaatje. Dat is natuurlijk ook af en toe wel een beetje een soort van zoektocht. Ik kom nu steeds meer beeld tegen, ook op LinkedIn en mensen die dingen delen. Dus daar is een plaatje bij. En het is eigenlijk een beetje het equivalent van de slechtste stokfotografie die je ooit hebt gekend. Maar weet je, van die beelden waar dan van die technologische, weet je wel, half doorzichtige dingen in gefotoshopt zijn en zo. Ja, dat is natuurlijk ook, daar worden die systemen ook heel erg op getraind. Dus dat is ook iets wat je heel erg terug kan gaan krijgen. Dus als je het zelf niet kan sturen, Het is maar net hoe kritisch je bent. Dat is volgens mij eigenlijk de... ik ben al redelijk kritisch. Dus dan ben ik er ook langer mee bezig, zeg maar. Check.
Ik ben super kritisch.
Maar dat is ook de designer, de creator, denk ik, in zo'n persoon. Dat ja. komt vanzelf, denk ik. Dat ken ik wel creatief, denk ik. Die is heel kritisch op wat je produceert, wat je wilt maken.
Ja,
ja zeker. Ik heb het onlangs nog gebruikt om een illustratie te maken. Ik kan best tekenen, maar niet zo uitgebreid als dat ze wilden, zeg maar. En het mag ook natuurlijk niet zoveel kosten. Het ging om een hele kleine uiting. En dan, ja, de uitkomst daarvan vonden ze leuk. Maar goed, dan moeten de kleuren nog aangepast worden naar het merk toe. En aan alle ja, de details, zeg maar, die het merk maken, moeten nog aangepast worden. Dus ik ga zelf zitten tweaken.
Ja, zeker. Dat herken ik. Ja.
Grappig.
Ja.
Ik ga een klein stukje terug. Wat heeft je gebracht bij het kiezen van dit beroep? Niet per se de AI-beroep, maar gewoon zeg maar je vak die je uitoefent. Ja. Hoe ben je daar gekomen?
Ja, dus een beetje zo'n lekkere dauwdoener van... Ja, ik tekende vroeger altijd al heel veel. Ja, ja. Het is wel het, waar, weet je. Ik was altijd natuurlijk aan het tekenen. En dan krijg je natuurlijk automatisch ook te horen van mensen van... Hé, wat cool en wat leuk. En daar zou je wat mee moeten doen. Hè. Dus ik heb heel lang gedacht dat ik iets van illustrator wilde worden... of visualizer of storyboards of... ik wist het allemaal nog niet precies. Ik heb ook nog... ik ben al heel oud, dus ik heb ook stage gelopen bij een reclamebureau.
Hij is nog lang niet zo oud als ik, hoor. Maar oké, whatever. Dankjewel. Dankjewel voor deze.
Ik weet niet hoe oud je bent.
40 plus, man. Ver over de 40.
Je ziet het er niet aan af.
Dankjewel, maar dankjewel dat je deze opa even on the spot zet. Ga maar door.
Ik ben bijna 40, dus we kunnen elkaar bijna een hand geven, toch?
Precies.
Je bent dus helemaal niet zo oud.
Dus ja,
ik ben zeker over de 40. Ik ben van 1983, jongens.
Ja, 85 lippenstint. Hey. Dus toen heb ik nog stage gelopen bij een reclamebureau in Amstelveen. En daar zaten dan van die visualizers, zaten daar dan. En die maakten dan voor allerlei concepten die er waren en voor ideeën voor campagnes en zo. Maakten ze dan echt met van die Copic-stiften, maakten ze de meest waanzinnige tekeningen. En dan dacht ik ook wel eens van, oh, dat lijkt me ook wel heel vet. Maar op de een of andere manier bleef ik toch altijd wel bezig met juist dat hele plaatje en de communicatieuitingen maken. En ik heb ooit een keer, ben ik eigenlijk een beetje een soort van, ik ging stage lopen op de middelbare school al. Moest een soort snuffelstage doen en toen kwam ik bij een fotograaf terecht. En die fotograaf had Photoshop. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik op een computer iets ging maken. En ik dacht, hé, dat is eigenlijk best wel cool. En toen kregen we opdracht op school om dan een cd-hoesje te maken. En nou ja, was ik natuurlijk de enige die met Photoshop een beetje om kon gaan. Dus toen dat is eigenlijk de eerste keer dat ik echt een soort van de computer een soort van werk maakte. Als ik er nu naar terugkijk, dan is het natuurlijk verschrikkelijk. Maar het is wel heel leuk om op die manier daar dan in te rollen. Toen stapjes gemaakt van grafisch design gedaan. En dan, daar kom je ook alles een klein beetje tegen natuurlijk.
En waarom dan toch nog gekozen voor de, zeg maar, de lead functie, de overzichtsfunctie. Nee, maar dat gekozen voor het vak.
Ik weet niet of dat een keuze is.
Je wordt
erg
groot. Je wordt zo snel mogelijk uit.
Eén stapje terug. Waarom ben je brand designer?
Ja, kijk, toen ik het grafisch systeem had gedaan, dan heb je natuurlijk het gevoel dat je al heel wat kan. Dat ligt er ook een beetje aan van natuurlijk wat voor stages je hebt kunnen lopen en wat voor opdrachten je hebt gedaan. Maar ik had wel al snel zoiets van, ik wil daar wel verder in gaan. Ik wil wel wat meer nog doen met dit vak. Toen ben ik dus de HKU gaan doen en dan kom je er dan kom je een beetje terecht in. Ga je eerst even de hele andere kant op natuurlijk. Heel conceptueel, rare dingen maken, ruimtelijke objecten maken. En weet ik het wat, ik heb alles van alles gedaan daar. En dan ga je stage lopen. En toen heb ik stage gelopen bij Lava in Amsterdam. Lava is best wel een goede club in mijn ogen, nog steeds. Die zaten heel erg op branding en op merken. En op, dus ze hadden ook nog wel wat magazines en ze deden ook allerlei andere dingen. Maar het waren heel veel branding klussen. En dat vond ik gewoon helemaal fantastisch. Dus,
Er ging het bloed borrelen.
Ja, er komt heel veel samen. Want er komt een verhaal komt er samen van wie is zo'n klant. Er komt een soort visuele taal ga je daarbij ontwikkelen. Die komt samen. Het leukste is als je die zo kan maken. Dat je natuurlijk heel erg breed kan inzetten. Dat je daar ook mee kan spelen binnen die identiteit. Dus eigenlijk ga je daarmee gewoon een merk. Ga je een soort leven inblazen. En ja, dat vind ik gewoon echt super, super gaaf. En op een gegeven moment ben ik gevraagd na de academie bij de ruimteontwerpers in Utrecht. Die bestaan helaas niet meer. Want zij hadden eigenlijk behoefte aan een digital designer. En dat was eigenlijk voor mij weer het moment dat ik dacht van ja, ik ben helemaal geen digital designer. Ik had eigenlijk gesolliciteerd op de grafisch ontwerpfunctie daar. Maar die zeiden ja, we willen je best wel graag een beetje meenemen in die wereld. Dan leiden we jou min of meer op. Dus toen ben ik weer meer die digital kant op gegaan. Waar ik heel blij mee ben. Want kijk, merken zijn meer digital dan ooit natuurlijk. Misschien wel digital first in de meeste gevallen. Dus en zo is dat eigenlijk langzaamaan samengekomen. En dan krijg je natuurlijk, weet je al wat. Dan word je op een gegeven moment gevraagd voor zo'n rol van creative lead. En dan denk ik, ja, cool, leuk, okay. Gaan we doen. Weet je al. Ja, dus dat is een beetje meer de manier waarop dat dan rolt, zeg maar. Ja.
Oké, grappig.
Ik vind het leuk om eventjes terug te gaan naar jou als persoon. Zoals ik al zei, ik leerde je 6 jaar geleden kennen bij BNO Zwolle.
Ja, klopt.
Jij werkte toen bij...
Pixelpillow,
ja.
Ook echt op een steenworp afstand van de locatie waar we die avond toen ook organiseerden.
Ja. Jij hebt dat... Ik zit eventjes te denken, want jij hebt dat toen je in dienstverband was bij Pixelpillow, ben je daar aan de slag gegaan voor de BNO-avond.
Ja,
ik zal even vertellen wat... Wij organiseren avonden, platformavonden in bepaalde regio's. Dus je had Zwolle, je hebt Almere, je hebt in het Amsterdam. Zuiden omhoog Amsterdam. Nou, Amsterdam is er niet meer.
Nee, dat had je destijds nog wel, geloof ik. Maar goed.
En in Rotterdam gaat het heel erg goed.
Oh, nice.
Maar wij organiseren dus inspirerende avonden voor creatieven. En dat wordt dus gedaan door vrijwilligers. Dus vrijwillige illustratoren, grafisch ontwerpers en dergelijke. Wat was jouw motivatie om dit hier aan mee te werken? Om dit te organiseren?
Nou, volgens mij is het weer zo'n gevalletje van... ik ben gewoon een beetje ingerold. het ding is een beetje dat... ik kwam werken bij Pixelpillow en zij organiseerde dat al. Dus dat was eigenlijk al een event die zij... volgens mij toen ook al een aantal keer hadden gedaan. En ik ben daar eigenlijk best wel op een natuurlijke wijze... een beetje bij aangehaakt. Van, hey, ik vind het leuk om daarmee bezig te zijn. We hebben toen nog een soort stijltje ervoor ontwikkeld. Dat het ook voor de uitingen op social media... allemaal wat lekker zou bekken en zo. En ik maakte daar veel... ik deed de fotoverslagen van de avond en dat soort dingen. En we deden een beetje de acquisitie van de sprekers. Verdeelden we een beetje over team... Dus dit is echt een gezamenlijke effort geweest met Pixelpillow destijds. Ik geloof niet meer dat zij organiseerden nu wel andere avonden, maar ik geloof niet meer de BNO. En toen ben ik op een gegeven moment van baan geswitcht, ben ik weer teruggegaan eigenlijk naar Amsterdam. En daar paste Zwolle even niet meer bij om daar één keer in de, weet je wel, zoveel tijd weer naar terug te gaan. Dus dat hield ook echt wel op bij dat moment. Maar ik vond het wel heel erg leuk om te doen. Dus toen ik gevraagd werd voor de BNO-avond hier in Almere als spreker... toen dacht ik van, dat is eigenlijk best wel een beetje full circle. Ja, dat is wel leuk. Ja.
Blokje rond.
Ja, dus daar heb ik niet lang over... dat vond ik echt wel heel cool om te doen. Dus,
Hoe ziet een dag-to-dag uit van een branddesigner?
Oh, dat is geen dag hetzelfde. Dat is in ieder geval één ding wat...
maar opstaan, koffie, is er een ritual? Is er een morning ritual?
Goed, ik heb 2 kinderen. Dus het morning ritual is gewoon opstaan, zorgen dat die kinderen uit bed komen, aangekleed raken. Weet je, broodjes smeren, alles fixen, zodat zij en dan naar school brengen. Dus dat is wel een beetje het ochtendritueel. Ik werk deels thuis en deels op kantoor. Dus ik ben meestal 2 tot 3 dagen op kantoor. En dan werk ik de rest dan ben ik dan thuis. Dus ik heb thuis ook gewoon lekker op zolder mijn eigen studiootje, zeg maar. Hoe ziet mijn dag eruit? Ja.
Is het eerst mailtjes doen? Is het meteen designen? Ga je eerst schrijven?
Nou, meestal is het wel meteen even kort bijkletsen met de collega's. Gewoon even, zijn er nog nieuwe dingen geweest? Je mist elkaar af en toe, doordat je natuurlijk niet altijd dezelfde dagen werkt. Ook een beetje af en toe. Dus dan is het wel fijn om even een beetje bij te praten. Ja, ik check inderdaad altijd even mijn mail. En even kijken van, zijn er nog dingen aan de hand? Maar het is, er zijn dagen dat ik heel veel structuren aanbreng, bewust, omdat ik gewoon weet dat er veel werk moet worden verzet. En dan kan ik dat ook heel goed soort van gaan... Dan maak ik echt een lijstje en dan ga ik echt dat lijstje af. Dan ben ik ook best wel streng in wat ik wel en niet doe... en wat voor vragen ik wel en niet beantwoord die om me heen gebeuren. En er zijn ook echt dagen dat ik helemaal met de flow meega... omdat er gewoon dan dingen gebeuren of dat er dan een klantmeeting is... waarvan het toch fijn is als ik daar dan even bij aan kan haken... Dus dat is, okay. Het is niet echt per se dat ik kan zeggen, dit is niet echt een heel strikt ritueel.
Maar iedereen heeft zijn eigen ritueel, het is leuk om te horen. Ja, ik kan bijvoorbeeld heel goed schrijven tussen 5 uur 's ochtends en 7 uur 's ochtends. Ja. Dus, en dat is altijd zo, dat gaat nooit veranderen. Dus ik weet als ik een blog moet schrijven of iets moet schrijven, 5 uur opstaan, erin blokken en om 7 uur is het klaar, zeg maar.
Ja, nice.
Dus voor mij is dat altijd tijd en ik moet het niet proberen na 12 uur, dan gaat het gewoon nooit lukken. Dan ben ik mezelf aan het forceren. Dus dat is dan een soort van mijn ritueel altijd, als er geschreven moet worden, gebeurt in dat blok.
Ja, nice.
Of mailtjes in dat blok.
Ja.
En daarna de rest van de dag ben ik dan creatief bezig.
Ja.
Tot eigenlijk 12 uur, 1 uur. En dan zakt de creativiteit. Dan ga ik wat meer exactere dingen doen, zeg maar. Cijfers of weet ik veel.
Ja. Nou, ik denk wel dat je daar een punt hebt op zich. Weet je, als morgen ben je gewoon heel productief. Dan kan je best wel heel veel dingen. Dus ik werk al dingen die weggewerkt moeten worden snel weg. En dan, dan start ik het liefst zo snel mogelijk in creatieve processen. Maar ja, dat is niet altijd zo. Want mijn werk is natuurlijk best wel veelzijdig.
Same, ja. Maar wanneer het zo is, dan rolt het.
Ik moet ook wel een beetje. Ik denk niet dat ik een heel vast ritueel kan hebben. Want dan
gaat het ook niet goed komen.
Dan moet ik constant alles omgooien.
Ja, precies. Duwtje, wanneer ben jij het creatiefs?
Als het niet uitkomt.
Oké, top. Wanneer je niet thuis bent, geen pen bij je hebt.
Ik kan me er wel een beetje in vinden. Want er is geen dag hetzelfde. Geen klant is hetzelfde. Nee. Elke klant heeft weer andere vragen en andere insteek nodig. De ene gaat echt met je mee. En de andere heeft zo'n onzekerheid dat je ze de hele tijd aan de hand mee moet nemen. Om te zeggen van nee, laat me eventjes dit maken. Dan laat ik het je zien.
Ja.
Hoe het werkt en hoe niet.
Ja.
Nee, dus... Ik heb het ooit gedaan dat ik gezegd heb van nou maandag is mijn administratie en dinsdag zijn mijn klantafspraken. Ja. En dan vrijdag is knallen, zeg maar. Nou, denk je dat die vrijdag knallen wordt?
Nee,
want mensen willen op vrijdag afspreken om iets door te spreken. Dus dat
klopt.
Plannen, dat gaat gewoon niet.
Ja, dat is half go with the flow, half weten wanneer je handig bent.
Als je die deadlines maar in je to-do-list hebt staan.
Nou, ik weet niet hoor. Ik hou van de geluid van een deadline die voorbij gaat. Oh, wat een goed geluid is dat. Kijk er ook dan zo naar. Zo, kijk, daar gaat hij. Wat is je grootste fuck-up?
Jeetje. Goeie vraag.
Of duurste, mag ook.
Jeetje, moet ik even heel erg denken. Nou, één ding die meteen bij mij in mijn kop opkomt, dat was dat ik stage liep bij dat reclamebureau in Amstelveen. En daar hadden we ook echt wel wat grote klanten. En er moesten af en toe ook echt wel wat flinke uitingen voor komen. Dus dat was de eerste keer dat ik een A0 moest opmaken. En dat daar dus uiteindelijk toch, nadat iedereen dat had gecheckt, dat ik te horen kreeg van ja, er staat een typfout in. En die was dus al helemaal geproduceerd. En dat soort dingen. Dus, ik bedoel, het is niet mijn verantwoordelijkheid.
Nee. En dan zin meerdere mensen kijken
een stagebegeleider boven je staat. En die had het ook niet gezien. Maar ja, dat is wel, als je dan zegt, dat is grootste fuck-up, dan is dat natuurlijk wel een eentje die meteen bij mij opkomt.
Heb je nog iets van gehoord? Is er nog een soort van navolg gekomen? Hebben mensen iets over gezegd?
Nee, volgens mij is dat uiteindelijk is dat wel gewoon... ze hebben hem echt volgens mij opnieuw geproduceerd.
Ik hoor weer hier de struggles van een perfectionist.
Ja.
Goed.
En ik denk,
maar
als je
het fout is wel pittig, hè?
Goed. Misschien grootste fuck-up is misschien wel een heel ander antwoord dan dat je had verwacht toen je de vraag ging stellen. Maar ik denk de grootste fuck-up is geweest te denken dat ik altijd maar door kan gaan. Ik denk, en daar ben ik mezelf de afgelopen jaar in tegengekomen.
Geen grenzen stellen,
precies, dus ik ben deels overspannen thuis komen zitten. Ik heb gelukkig ook nog heel veel dingen wel kunnen doen, omdat ik wel... heel fijn vind om ook gewoon nog te kunnen werken. Daar ben ik heel veel mee bezig geweest de laatste maanden. Om daar goed, echt goed uit te kunnen komen. En ik denk dat ik er veel beter uitkom dan ik er ooit daarvoor in heb gestaan. Dus superveel tools geleerd. Maar dat is denk ik wel de grootste fuck-up geweest voor mij. Want dan kom je namelijk jezelf echt tegen. En ook.
En is het gebeurd door een soort van automatisme? Door niet opletten?
Dus deels natuurlijk gewoon niet goed grenzen aan kunnen geven. Dus dan ga je maar door en door. En dan pak je er nog meer bij en nog meer bij. Dat heeft natuurlijk ook altijd te maken met wat voor dingen er in werk en privé spelen. En daar zitten soms ook situaties bij waar je van denkt van dit had ik graag anders gezien. En daar kan je dan heel druk om maken. Dus dat is een onderdeel van het geheel. Hè? Je druk maken om dingen waar je misschien helemaal geen grip op hebt. Dus dat is bij mij wel echt...
We zitten hier met 3 millennials die allemaal ja kunnen.
Ja, heel hard. Doos met tissues maar op tafel.
Ja,
precies.
Ja, dat. Nee.
Dus, ik had niet verwacht dat ik dit op tafel zou leggen tijdens deze podcast. Maar
ik heb hetzelfde meegemaakt hoor. Ik ben eigen ondernemer geweest. Eigen ondernemer zeg maar al heel lang, al 15 jaar. En in die eigen ondernemerschap heb ik ook een burn-out gehad.
Ja.
kon niet meer lopen, mijn knieën werkten niet meer. En dat is allemaal door de spieren, gewoon de overspanning, de hyperventilatie. Dus ik kruip naar de dokter, wat is aan de hand? Ik zeg, ja, je bent overspannen, je hebt hyperventilatie. Ik zeg, nee, mijn voeten werken niet. Kan je mijn voeten gewoon niet even, mijn benen gewoon niet even fixen.
Symptoombestrijding.
Ja, precies. En toen uiteindelijk ben ik bij zo'n haptotherapeut gekomen, die dan zegt van ja, dan ga je zoeken van wat is het dan? En dan dacht ik van ja, maar kijk, ik ben al aan het doen wat ik tof vind. Ik ben een eigen ondernemer. Ik kies elke dag wat ik mocht doen. Een burn-out, dat kan niet kloppen. Ja. Dat zit er niet in. Maar dan, als je dan inderdaad dieper gaat zoeken, dan kom je dat in hele kleine dingetjes, kan het schuilen. En dan moet je gewoon goed op.
Ja, en waar ik achter ben gekomen, het is ook de opeenstapeling. Hè, van als je op een gegeven moment hebt dat je, je bouwt natuurlijk spanning op, omdat je vindt dingen spannend, je vindt opdrachten spannend, je vindt, ik moet die presentatie geven, dat is spannend, allerlei dingen die spannend zijn. En eigenlijk ben ik waarschijnlijk in de jaren daarvoor ben ik dat aan het opbouwen geweest. En op een gegeven moment dan heb je wel, als je een grafiek zou zien, dan heb je wel een lijn die omhoog gaat en die na die stress weer even een beetje daalt, maar die komt niet zo laag als het niveau waarop het eerst zat. Dus dan ga je eigenlijk een beetje omhoog, steeds hoger naar je eigenlijk het plafond van je grafiek. En ik had, als ik dus boven dat plafond uitkwam, had ik dus echt full-blown paniekaanvallen. Ik kon niet eens meer Photoshop openen op mijn computer. Ik had geen idee meer wat ik moest doen. Weet je, dan moest ik een presentatie maken en dan zat ik naar een scherm te kijken en ik wist het gewoon niet meer, weet je. Dat is heel raar. En toen begon het wel een beetje te dagen dat niet helemaal
goed was. Goed was.
Toen heb ik dat op een gegeven moment ook goed bespreekbaar kunnen maken. Er wordt heel goed op gereageerd, ook bij mij op kantoor. Dus ik ben er heel goed in begeleid. Ik heb er echt alle tools voor gehad om daar ook uit te kunnen komen. Dus dat is natuurlijk super, super fijn. Ja. Gisteren toevallig mijn laatste effectief communiceren training gehad, de afsluitende dag. Ja. Dus dat heel veel tools ook daar weer uit kunnen halen. Nou ja, en je voelt hem al een beetje aankomen. Ik deel ook graag kennis met dingen die ik leer. Dus ik ben nu ook bezig met dat samen te vatten om al mijn tools die ik heb geleerd om ook weer aan anderen creatief te kunnen geven of aan anderen überhaupt medemensen te kunnen geven. Nou ja, dus dat het eerste wat ik daarin ga doen is dan dat ik dat op mijn werk ga presenteren. Van kijk, dit is met me gebeurd, jongens. En dit heeft mij enorm geholpen.
Let erop voor jezelf.
Ik vind het eigenlijk wel fijn om dit soort dingen te kunnen delen. Ik denk dat er te lang een soort taboe op heeft gezeten. Maar ik denk juist dat als je op een gegeven moment aan jezelf kan werken en daar dus beter uit kan komen, dan is dat de grootste kracht die je kan hebben als wat je ook doet eigenlijk. Maar als creative is dat zeker heel, heel handig.
Is lesgeven niks voor jou? Als leraar.
Zou kunnen.
Aangezien ik hoor dat je gewoon steeds weer voor op podium staat.
Ik heb wel eens wat gastlessen en dat soort dingen gegeven. Misschien wel. Maar op dit moment, ik merk wel dat ik wel zoveel mogelijk blijf maken. Ik wil zoveel mogelijk in contact blijven met, zeg maar, creëren. En dat makende proces, dat is gewoon toch wel echt elke keer weer waar ik het meest blij van word. Ik denk dat ik dan zo'n docent zou worden die echt veel te mooie lessenplannen gaat opstellen. En veel, weet je wel. En dan ga je daar die oplossing je energie weer in steken. Nee, ik vind het vooral leuk nu om heel veel mijn kennis te delen. In dit geval dan nu de laatste tijd heel veel over AI. En wie weet wat er in de toekomst dan allemaal nog gedeeld kan worden. Ik vind het gewoon heel erg leuk om andere mensen daarin mee te nemen en enthousiast voor te maken.
Ja, top.
Zijn daarnaast die dingen die anderen wil laten weten en daar verder in ontwikkelen, zijn er nog meer dingen die jij op het vakgebied zou willen leren of kunnen?
Ja, zeker. Ja, dat houdt niet op, hè. Maar ik baalde bijvoorbeeld nog steeds van dat ik geen niet kan animeren. Weet je wel, dat zijn van die dingen dat ik denk, ja, oh jongen, als je dan ook nog eens die plaatjes die je maakt, als je dat dan ook helemaal kek zo in beweging kan brengen. Hetzelfde geldt voor de development.
Ik zit er wel niet. Je kunt niet alles, hè?
Nee, dat klopt.
Wel, waar heb jij het over? Ik doe gewoon alles, hè? Gewoon stap voor stap.
Ja, ik probeer alles te doen. Ja. Maar op een gegeven moment loop je er toch tegenaan dat je en tijdtekort en kennistekort op je hoofd is heeft ook maar een bepaalde opslagcapaciteit.
Daarom geef ik het gewoon allemaal 5 jaar. Dus 5 jaar lang heb ik leren DJ'en. Toen ik dat kon, klaar. Ik heb 5 jaar lang leren podcasten. Nu ben ik dat. Ik heb 5 jaar lang leren foto's maken. Steeds geef ik mezelf 5 jaar om één craft helemaal tot het punt te leren. En dan ga ik op de volgende craft. Niet op de volgende. Ik blijf nog steeds doen.
Hey, ik wil het zeggen. Je hebt het op een gegeven moment wel in je skillset zitten. Ja, het heeft bij mij meer te maken met... kijk, ik hoef niet helemaal zelf een perfecte website te developen. Ik hoef niet... Maar tools als Webflow maken dat wel, zeg maar, in handbereik natuurlijk. Hè. Dus... Ik denk ook dat er echt op AI-gebied ook echt wel tools aan zitten te komen. Of misschien al wel deels zijn die ook echt wel dat soort processen kunnen bevorderen. Maar het is meer dat... Kijk, ik vind wel dat als ik een merk maak, dan samen met mijn collega's, dan is het wel tof als je snapt vanuit zeg maar een iets breder begrip van wat het inhoudt om een goede website te maken, of wat het inhoudt om een gave animatie te maken, dat je ook daarop veel beter kan sturen en brieven. En als je daar zelf al deels iets in kan betekenen, dan is dat natuurlijk... Het heeft ook een beetje te maken met niet per se afhankelijk hoeven zijn van externe. Dat vind ik af en toe ook wel gewoon... Vanuit mezelf vind ik dat gewoon af en toe gewoon fijn te kunnen doen.
Er zijn gewoon dikke loners die ergens op zolder alles willen doen.
Echt, geen contact willen hebben met andere mensen.
Ik zeg één vinger omhoog, gaan we noemen geen namen.
Nee, precies. Diertje.
Nee, maar de verleiding is heel groot om het allemaal zelf maar uit te voeren. Ja. Ik heb die valkuil ook. Ja. Maar op een gegeven moment merk ik dat ik soms op sommige vlakken gewoon die kwaliteit niet kan bieden. Ja, en soms dan denk ik, ja, dan ga ik toch op zoek naar iemand. En dan toch denk ik, dat had ik zelf toch beter kunnen
precies,
doen.
En dat kan natuurlijk altijd. Hè? Dus ik ben ook heel erg fan gewoon van samenwerken met mensen. Weet je wel? Ik vind het hartstikke fijn om natuurlijk met een animator te kunnen werken. En met een goede developer te kunnen werken en zo. Maar toch zit er iets in mij dat ik denk van, ik wil het wel beter begrijpen. En ik ben nu tegen het stukje psychologie aangelopen natuurlijk in het afgelopen half jaar. Fucking interessant. Dus dat is ook nog wel iets. Ja, dat neem je toch allemaal mee in wat je... Hoe je kijkt, weet je, de psychologie is natuurlijk superbelangrijk ook binnen. Hoe maken mensen keuzes en hoe... Dus als je het over branding hebt, als je het over hoe een website in elkaar zou moeten zitten om iemand in beweging te kunnen brengen, dan is dat superbelangrijk om daar wel meer kennis over te hebben. Dus dat is het denk ik meer. Ik vind het dan leuk om daar in ieder geval een bepaalde basis in te hebben. En weet je wel, in het vak zelf, dat is denk ik wel het enige waar ik dan echt ook de meester in wil worden. Wat ik volgens mij ook nog niet ben. Dus dat is ook iets wat je volgens mij tot einde van je carrière gewoon nog aan het
ontwikkelen bent. Zou je het gevoel krijgen dat je een meester bent en niet? Ik in ieder geval niet.
Nee.
Ik ga altijd denken van, oh man, er zijn zoveel beter dan mij.
Ja, precies. Dat is heel herkenbaar.
Grappig.
Er zijn altijd mensen beter, maar is het nodig?
Nee, maar je kijkt naar... Kijk, ik omring mezelf altijd gewoon met mooie dingen die ik zie. En dan zie je wat je zelf maakt en denk, oh ja, nee, maar die kan het veel beter. Ik heb nog veel te leren, zeg maar.
Wat je zelf maakt is altijd verschrikkelijk.
Klopt,
hè?
Zeker. Maar als ik dan daar kom bij waar die persoon is, dan zie ik weer andere mensen. Weet je, dan ga ik weer andere inspiratie halen. Ja. Denk ik, oh ja, nee, dat kan toch nog wel weer. Ja. Dus iedere keer weer ben je een stukje aan het schuiven.
Ja, en het is natuurlijk super lastig geworden. Natuurlijk, kijk, toen ik op de academie zat en nog daarvoor, dan had je... Ja, social media was gewoon nog niet zo'n groot ding. Dus je kon een beetje googlen en je kon een beetje dat soort dingen wel doen. Maar je wordt natuurlijk nu zo doodgegooid met zoveel fucking mooi werk van over de hele wereld. Ja, het is op een gegeven moment ook wel een beetje doseren in wat je tot je neemt, zeg maar. Ja, en ik vind het ook wel fijn om erachter te komen van hoeveel er juist uit jezelf kan komen als je gewoon een proces omarmt eigenlijk.
Ja. Ja, daar ben ik ook van, inderdaad. Juist helemaal niks absorberen en gewoon leeg erin gaan en kijken wat eruit
komt. Ja. Ja, maar dat je zo kritisch op jezelf bent, betekent ook wel dat je het steeds beter gaat worden. En dat je dat ook wil ontwikkelen. Anders blijft het, je vindt jezelf goed, nou, dan blijft het stilstaan of zo.
Ja. Heb je hobby's?
Vraag je het aan Diewertje of aan mij?
Aan jou?
dat weet hij al.
Ik ken haar hobby's.
Ja, zeker wel. Ik de eerste nerd hobby maar even noemen. Maar ik ben helemaal fan van Lego. Dat vind ik echt heel vet. Gewoon hele grote sets bouwen.
De jongen waarmee ik dit doe, we doen het met z'n tweeën. Casper Jong en Jan. Ja. Hij was in Lego Masters, de eerste.
Nice, vet. Ja. Dat is vet.
Daar hebben we ook Lego Adidas.
Die heb ik 100% gezien dan, want dat heb ik natuurlijk meteen...
Dat was de eerste,
super vet. Ja. Cool. Dus Lego, dat is gewoon heel tof. Ik speel al jaren gitaar. Dus dat is echt wel iets van muziek maken. Dat vind ik echt heel vet. En ik heb daarin niet per se ambities om dat met hele grote groepen te gaan delen. Dat is wel meer iets voor mezelf, zeg maar. Maar wie weet wat daar nog in komen kan gaan. Maar dat is wel echt...
Volgens mij ben jij de eerste met een hobby.
Oké, van ik zie een band opkomen.
Ja, precies. En volgens mij ben jij de eerste met een hobby. Want alle andere creatieven die keken mijn glazen hobby. Wat hobby. Is,
maar werk bedoel je? Werk is toch mijn hobby.
Werk bedoel je?
Nou, we zijn wel tot de conclusie gekomen dat omdat jij... Vroeger was tekenen je hobby. En knutselen of weet ik veel wat. En op een gegeven moment heb je dus van je hobby je werk gemaakt. Dus wat wordt dan ondertussen weer je hobby?
Lego blijkbaar dus. En gitaar spelen, muziek maken.
En er is nog iets wat er wel aan zit te komen. Wat ik misschien, dat moet ik een keer gaan doen. Vroeger heb ik ook nog wel Warhammer gedaan. En ook nog wel het schilderen van die poppetjes en voertuigen en dat soort dingen. Dat heb ik op een gegeven moment allemaal verkocht. Dat lijkt me ook nog wel gaaf. Ik ben al jaren ben ik allemaal stukjes plastic aan het verzamelen. In de meest bizarre vormen. En dan wil ik een keer een heel vet ruimteschip van gaan maken. Dus ja, misschien is dat ook nog wel een keer.
Warhammer en upcyclen.
En dan een beetje, weet je, dat is weer een stapje verder dan Lego natuurlijk.
Heel veel mensen weten nu niet wat Warhammer is. Nou, zoek het op. De nerds wel zoiets. Ik heb ze ook geschilderd.
Ja, toch? Wie niet?
Ja, sorry. We niet. Heel veel niet.
Dit hele laatste stukje mogen eruit knippen. Niemand mag weten dat we met poppetjes spelen.
Hoezo?
Ja, dat is helemaal oké. Omarm het kind in jezelf. Dat is heel belangrijk. Dat heb ik ook geleerd afgelopen half jaar.
Ja, precies.
En wees er lief voor.
Ga opschrijven.
Wat is je droomproject?
Nou, ik denk, ik weet niet of dat één project kan zijn. Wat ik wel heel belangrijk vind is dat je iets kan doen als ontwerper. Of in ieder geval iemand in mijn vak die iets kan doen voor de zaken waar je de wereld beter mee kan maken. Dus ik vind het bijvoorbeeld dus een stichting. Dat vind ik juist heel leuk om iets voor te doen. Als ik dan kijk naar projecten zoals de Ocean Cleanup of zo. Dat zijn natuurlijk best wel vette klussen, hè? Dat soort zaken, dat lijkt me wel heel vet om daarvoor te gaan werken. Dus, en dan droomklus is dan echt iets waar dus ook alles in samenkomt. En waar je dus ook minder de limieten hebt die je in heel veel klussen wel tegenkomt. Van, je loopt snel tegen een budgetair plafond aan. Of je loopt snel tegen, je loopt inderdaad soms tegen klanten aan die een heel tof idee uiteindelijk toch naar iets terugbrengen. Wat prima communiceert voor hun, maar wat voor jezelf als creative dan weer wat minder interessant is. Ja. Dus dat gebeurt ook wel. Dus ik denk dat een droomproject is een project waarin dat allemaal samenkomt. Dus dat je een soort van identity in motion kan maken. Dat er zowel offline als online uitingen voor zijn. En dan voor dus een doel waar de wereld een betere plek door wordt. Ja, dat zou voor mij echt ultiem zijn.
En die heb je nog niet gehad? Heb je wel zo gehad?
En nog niet zo waar het echt allemaal zo in samenkomt. Nee. Okay.
Check. Er is altijd eentje, hè? Er is altijd of budget of kill your darlings. Ja. heb je ook een worst client? Ik heb ooit een keer een ontwerpbureau tijdens de avond gehad die tijdens hun presentatie het hadden over hun worst client.
Ja.
Dat waren zij zelf.
Oh.
Want je bent natuurlijk zelf gewoon zo super kritisch op je identiteit en zo.
Dat is super herkenbaar.
Maar vertel.
Nou ja, goed, worst client, daar ga ik wel in mee met wat je net zegt. Het is altijd lastig om voor jezelf en voor het bedrijf waar je werkt, om daar dan de dingen voor te maken. Dat ligt altijd het meest, je klantwerk gaat voor en dat soort zaken. Ik zit even te denken. Ik heb denk ik heel veel klanten meegemaakt, heel veel types klanten meegemaakt. Ik heb niet meteen dat ik echt denk aan een soort van hele vervelende zaken. Maar ja, er zijn gewoon wel klanten.
Het is meestal onbegrip of zo.
Ja, er zijn wel klanten bij waarbij hoe goed je ook een afspraak probeert te maken, dat afspraken niet naar worden gekomen. Hè. Dus we hebben wel klanten gehad in het verleden. Ik kan echt geen namen noemen. Maar we hebben wel een aantal klanten gehad in de afgelopen tijd waarbij dat echt super moeilijk was. Dus op het moment dat zij hadden heel veel haast. Er was al een brandboek beschikbaar en allemaal dat soort zaken. En dan krijg je dingen aangeleverd waarvan je denkt van, wauw, oké, hoe moeten we hier iets van maken? Hè? En dan hadden wij wel bijvoorbeeld beloofd om daar allemaal campagnes en allerlei dingen voor te gaan doen. En ze hebben dan een hele heftige deadline. Het moest best wel snel moeten er dan al dingen klaar zijn. Dus wij gaan alles op alles zetten, alle teams vrijmaken om dat te kunnen doen. En op de heel duidelijk afgesproken momenten dat er bijvoorbeeld werk opgeleverd moet worden. Of dat wij feedback van hun nodig hebben. Of dat we een go van hun nodig hebben. Dan is er geen gehoor. En dan loopt alles in de soep, weet je wel. Nou, dat soort dingen. Dat is bij sommigen, dat is ook wel eens zo ver gegaan dat je dan op een gegeven moment ook echt niet meer samen kan werken met elkaar natuurlijk. Dus ik denk dat dat wel behoorlijk worst case is. En ik denk dat je hebt gewoon de leukste samenwerking met klanten die ook zo'n proces omarmen. Die echt oprecht blij zijn met nieuwe inzichten door creatives, zeg maar. En je hebt er natuurlijk ook een aantal bij. En die hebben eigenlijk zelf het schetsje al in Word gemaakt. En het moet daar bijna één op één op lijken. En alleen maar even wat netter. Ja, dan... Dat is gewoon niet zo mijn werk, zeg maar. Dus dat daar zijn er natuurlijk zat voorbeelden van te noemen. Van de afgelopen 10, 15 jaar dat ik dit doe, dat is gebeurd.
Ik heb sinds kort een contract. Wat ik aan de klant geef, wat ik verwacht van de klant om met mij samen te werken. Nice. En dat als jij dus niet voldoet aan de afspraak, dus als jij niet nakomt dat de afspraak, dat we dan samenkomen en je komt niet, zeg maar, jij bent delayed, dan krijg jij de boete. Ja. En die teken, dus er is ook een voorwaarde van met mij samenwerken. En dat betekent op tijd komen, afspraken nakomen, dat soort dingen. En ik heb nu tegenwoordig een contract voor. Niet voor iedereen, maar bij sommige mensen voel je al in het gesprek aan van... nee, dat contractje ga jij even tekenen. Ja. En als het misgaat, dan kom ik je halen.
Dat is wel een goeie inderdaad, ja.
Hoe zie jij de toekomst van het designvak en hoe zie je jezelf erin?
Jeetje, ja, dat is wel meteen echt...
Die moet je vragen, hè? Jezus.
Het is ook meteen een lastige, omdat we begonnen natuurlijk een beetje met in het kader van AI. Kijk, het is echt natte vingerwerk natuurlijk, want dat gaat nu zo snel. En dat is natuurlijk super, hè, AI is super disruptive voor heel veel industrieën, ook voor de creatieve industrie. Wordt bijvoorbeeld verwacht dat in 2025... dat is freaking volgend jaar, 90% van alle images die in campagnes en dergelijke online in ieder geval worden gedeeld met AI of behulp van AI zijn gegenereerd. Dus dat is best wel veel. Dus ik vind dat heel moeilijk om te zeggen waar de vraag was exact. Waar het ontwerpvak in de toekomst, en de toekomst is natuurlijk super breed. De toekomst is nu. Het voelt af en toe door AI natuurlijk wel een beetje alsof we in de toekomst zijn al, zeg maar. Dus en ik heb daar ook niet, ik weet daar heel veel over. Ik kan daar heel veel over vertellen, maar ik weet ook heel veel nog niet. Ja, ik denk, ik blijf vasthouden aan dat ik denk dat, dat mensen heel erg nodig zullen blijven. Ik denk dat er wel in die creatieve sector, dat er echt wel bepaalde vakgebieden het zwaarder gaan krijgen. Ik denk aan bijvoorbeeld wat meer echt het DTP-werk. Dat is natuurlijk iets wat op een gegeven moment veel meer geautomatiseerd zal kunnen gaan worden. Ik denk niet dat je kan zeggen van we zijn straks niet meer nodig, want alles wordt automatisch gegenereerd. En ik denk juist dat er dan weer iets moet ontstaan wat een soort tegenbeweging oplevert. Ja, dat is een fucking wazig antwoord. Maar ik denk toch dat dat hem een beetje is.
Tot slot, wil je nog iets kwijt aan de mede-creatieven?
Ja, wil ik nog iets kwijt? Ja, ik denk toch dat ik dan ook nog weer even met die AI-bril dat beantwoord. Hè. Dus, en dat is iets wat ik ook in alle lezingen die ik erover geef ook zeg. Van inderdaad, omarm het. Het is niet iets wat weggaat. Het is niet een trend die zeg maar volgend jaar ineens weer over is. En kijk gewoon hoe je het kan inzetten. Maar daar is nog wel een heel belangrijke maar bij. Waar we ons allemaal heel bewust van zouden kunnen zijn. AI is natuurlijk iets wat heel veel supercomputers en GPU's en weet ik het wat aan het werk zet. En allemaal data die moet worden opgeslagen, allemaal modellen die moeten worden getraind. Het kost superveel stroom, dus heel veel CO2-uitstoot. Hè. Dus ik probeer me daar wel, naast dat ik het ook wel gretig gebruik, hè, probeer ik me er ook wel weer bewust van te zijn en ook bewustwording van te creëren dat dus wel een aspect is waar we misschien niet heel veel aan kunnen doen. Ik heb het gisteren nog even aan ChatGPT gevraagd. En die kwam met een heel mooi antwoord van... ja, er is ook nog... kunnen ook heel veel dingen zo geautomatiseerd en verbeterd worden... waardoor er ook weer een vermindering van CO2-uitstoot kan komen.
Tuurlijk zegt ChatGPT dat.
Wij van WC1.
ChatGPT wil gewoon blijven bestaan. Dus, don't kill me.
En toen ben ik ook heel echt met hem in discussie gegaan. Of met hem. En ik heb het alsof het een persoon is, heb ik het nu. Maar toen heb ik ook echt gezegd... ja, maar wacht even, weet je... Dit is een heel mooi rooskleurig antwoord natuurlijk. Maar hou er even rekening mee met hoe goed zijn mensen nu echt aan het veranderen en rekening aan het houden met hun CO2-uitstoot. Hoeveel grote landen zijn er nu die toch maar door blijven pompen? En dus kan je me een wat realistischer antwoord geven? En toen kwam er toch wel een wat genuanceerder antwoord uit, waarbij die ook wel zei van ja, het kan best wel zijn inderdaad dat het gewoon voor een hele grote piek. En dan heb je het echt over, okay, ik heb volgens mij geen cijfers opgeschreven, maar het is echt wel... Kijk, het gaat, de markt van AI gaat nu van ongeveer, nu zitten we op $67 miljard wat er omgaat in AI. Gaan we in, nou, zeg maar een kleine 8 jaar naar 1,3 biljoen geloof ik. En ik weet niet, maar dat gaat van 9 naar 20 nullen of zo. Mijn rekenkunsten zijn niet zo goed. Ik heb het hier opgeschreven dat in ieder geval 20-voudige toename van energieverbruik dus, met andere woorden. Dus dat is best wel veel. Dus ja, ik zou zeggen van, op een gegeven moment heb je natuurlijk mailtjes gekregen van, is deze mail wel nodig om uit te printen? Hè? Dat soort dingen. Ik denk in ieder geval dat het goed is als mensen zich daar bewust van kunnen zijn. En het andere stukje is rechten, wat natuurlijk nog een heel belangrijk punt gaat zijn. Van wie is dat beeld nou wat gegenereerd wordt? En hoe vrij te gebruiken is dat? Dat is best wel nog een ding waar ik nu ook veel lezingen over geef bij klanten, om daar wat bewustwording over te krijgen. Dus
net als stroomgebruik, algemene conclusie voor de toekomst. Ja, voor de dus, kinderen, voor de naslag.
Nou ja, goed. Ik heb het de hele tijd over dat het mijn droomklussen zijn. Dat ik toch wel wil werken voor dingen die de wereld kunnen verbeteren. En dan heb je het tegelijkertijd over AI. Dus dat is voor mezelf wel een soort van struggle ook nog wel een beetje.
Ja.
Van,
En de laatste tip is ook nog, stel goede grenzen. Let op burn-out en dat soort
dingen.
Ja, AI is wel belangrijk, maar je mentale gezondheid is altijd...
Dat is ook altijd, dat is veel en veel en veel belangrijker. Ja, en ik heb te veel tips om nu nog even een hele korte tijd te delen. maar er gaat dus op een gegeven moment wel een bundeltje in welke vorm dan ook van komen.
Top. Misschien gaan we je nog een keertje uitnodigen om daarover te
komen. Over totaal een onderwerp inderdaad. Ja, nou,
maar dat niet. Lachen. Nou, check.
Ja, toch?
Cue the end music.
Dankjewel.
Nou, thanks guys.
Yo.
Wil je meer weten? Ga dan naar creative-café.nl. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cultuurfonds Almere en Klankwever Producties.